Goedemorgen, gemeente en gasten. Hartelijk welkom in de Grote Kerk van Dordrecht. En we begroeten ook alle mensen die nu of later via YouTube of de kerkomroep met ons deze dienst meevieren. In deze dienst zal voorgaan gastpredikant dominee Martjan Lutijn. Hartelijk welkom. De organist is Cor Ardesch. De bloemen van de tafel gaan vanmorgen als groet en bemoediging naar mevrouw Nel Olivier. Als er iemand is die de bloemen wil wegbrengen, dan kan die zich na de dienst bij mij melden. Een blij bericht. Maandag 22 april zijn Ilse en Klaas Fernhout de Deugd de gelukkige ouders geworden van zoon Jonathan Roelof Richard. We feliciteren hen en dochter Anna. Nog een blij bericht. Vrijdag jongstleden was het een zonnige dag en het regende lintjes. Een van de gelukkigen zit in de kerk. Ze heeft een lintje gekregen in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet van vele jaren kerkenwerk. Janneke, van harte gefeliciteerd. Een kanselboodschap. De wijkkerkenraad van de hervormde gemeente rondom de Andreaskerk is dankbaar en verheugd, mede namens de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Dordrecht, bekend te maken dat in de predikantsvacature van dominee van Schaik een beroep zal worden uitgebracht op dominee Martin van Oort, predikant te Delft. Overige mededelingen vindt u op uw orde van dienst. Dan is er nu gelegenheid voor stil gebed. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
onze hulp in de naam van de Heer, hemel en aarde gemaakt. Barmhartige God, U die ons heeft geschapen en U die ons verblijdt met Uw aanwezigheid, wij komen vanmorgen tot U. Met al onze verhalen, al onze gevoelens, met al onze ideeën, al onze gewoontes, met onze passies en onze overtuigingen. Zie ons aan zoals wij zijn en reinig ons van onze ongerechtigheden. Open ons naar U, naar uw toekomst en naar elkaar. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij roepen tot God vanuit de nood van onze wereld en prijzen zijn barmhartigheid, want die kent geen einde. Heer, waar is op aarde het feest gebleven van het leven onder uw hemel? Waarom plant het kwaad zich voort, zodat de ene helft van de mensheid innerlijk bederft en de andere helft daarvan de dupe is? Heer, hoe lang zullen er nog armen onder ons zijn? Verdrongen mensen, gekwelde zielen, belaste geesten. Waarom moet er tot het einde van de tijd pijn geleden worden en aanvechting zijn? Open onze ogen voor uw opstanding en open de harten voor uw geest. Wek een nieuw verlangen in ons en doorbreek onze beperkingen. Daarom bidden wij samen tot u.
Hier ontferm u. Christus ontferm u. Hier ontferm u over ons.
De Heer zal bij u zijn. Laat ons bidden. Eeuwige God, u spreekt uw woord en wij mogen leven in uw licht. U zwijgt en wij verdwalen in het duister. Daarom bidden wij u deze ochtend, verlicht ons met uw Heilige Geest, zodat wij uw woord horen in ons hart, begrijpen met ons verstand en ernaar kunnen handelen in ons dagelijks leven. Zodat u de eer krijgt van alles wat wij doen en denken en wij tot u mogen naderen in uw heerlijkheid. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Onze lezing uit het Oude Testament, Deuteronomium 4, vers 32 tot 40. Ga de hele geschiedenis maar na, vanaf de dag dat God de mensen op aarde schiep en doorkruist de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen. Is zoiets geweldigs ooit voorgekomen? Heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een God heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er ooit een God geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen, waarover een ander volk macht uitoefende en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en strijd, met sterke hand en opgeheven arm en op angstaanjagende wijze, zoals u met eigen ogen de Heer uw God in Egypte hebt zien doen? U bent er getuige van geweest, opdat u zou beseffen dat alleen de Heer God is. Er is geen ander naast hem. Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u te onderrichten. En op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. De Heer heeft uw voorouders lief gehad en hun nageslacht uitgekozen. En hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd. En ter wille van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat alleen de Heer God is. Boven in de hemel en hier beneden op de aarde, een ander is er niet. Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan en zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Onze lezing uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 3, vers 11 tot 24. Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen, dat we elkaar moeten liefhebben. En niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elkaar lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. En u weet dat de moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem, die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom behoren ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden. En ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar lief hebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven.
Lof zij u, Christus.
Jongens en meiden, jullie mogen nog even naar voren komen. Dan heb ik nog een vraag aan jullie. We hebben net twee stukken uit de Bijbel gelezen. Die waren misschien niet zo makkelijk. Maar eigenlijk komt het op één vraag neer. Wie vind je de liefste? Wie is dat? Is dat misschien je oma, die je altijd heel erg verwent? Of je ouders, die elke dag voor je zorgen? Of...
Mijn ouders en mijn broertje
en je vriendin. En nog andere vriendinnen, ja, maar je mocht er maar één kiezen, hè? De liefste. Wie is het dan? Dat is moeilijk, hè? Het zijn zoveel lief. En misschien heb je ook nog wel een huisdier die altijd op je staat te wachten. Ja, die is ook zo lief. Ja, je hebt zoveel die lief zijn. En nu zijn we vanochtend natuurlijk in de kerk. En dan zou je kunnen denken, nou, God, die zetten we daar ook bij in dat rijtje. Dus je houdt dan van je ouders en van je broertje en zusje en van je vriendinnen of vriendjes en van God. Maar eigenlijk klopt dat ook weer niet helemaal. Want dan lijkt God eigenlijk heel veel op die anderen. Hij staat misschien wat groter en wat verder weg. Maar staat wel in hetzelfde rijtje. En daarom zeggen we in de kerk iets anders. We zeggen eigenlijk niet dat God lief is, niet zo vaak. Maar we zeggen dat God liefde is. En dat is een heel moeilijk verschil, maar wel heel belangrijk. Dat betekent dus dat God het eigenlijk zelf al is. En dus kunnen we hem niet lief vinden... Kan wel, maar hij is het zelf al. Hij geeft het aan ons, die liefde. En daarom kunnen wij onze ouders lief hebben. Alle mensen om je heen. Ja? Of die vind jij lief? Ja. Maar God is dus heel anders. En die zetten we dus niet in datzelfde rijtje. Maar die bepaalt wat liefde is. En daarom zijn die teksten zo moeilijk. Die proberen ons dat te laten zien. Wat God dan allemaal heeft gedaan in zijn liefde. Ga dat thuis nog maar eens aan je ouders vragen. Of die dat nog beter kunnen uitleggen dan ik. Maar jullie mogen nu eerst naar de kinderdienst. En dan krijg je het licht van Christus. Gemeente van de opgestane Heer Jezus Christus. Onze samenleving is op zoek naar een nieuw verhaal, lees je vaak. Ze zoeken een zinvolle manier om te gaan met het verleden, om nu te leven in het heden en te kijken wat we van de toekomst mogen verwachten. En als ik dan de berichtgeving volg, dan valt mij op dat de geschiedenis vaak wat zwart wordt ingekleurd. De slechte kanten worden benadrukt. De onderdrukking, waar we nu eindelijk uit bevrijd worden. De kerk, het patriarchaat, de kolonisator, allemaal van hun troon gestoten. En nu zijn we vrij. De toekomst ligt open. En toch zijn we misschien wel banger dan ooit. Als Mozes en het volk op de grens van het beloofde land staan, dan zijn zij ook op zoek naar een nieuw verhaal. Want de woestijnreis vanuit Egypte naar de bevrijding van God, die heeft veel langer geduurd dan nodig. 40 jaar. De ouders van de mensen tot wie Mozes zich dus richt in deze toespraak, die zijn gestorven in de woestijn. En dat land dat voor hen ligt, daar is nog steeds de vijand aan de macht. Ja, en dan gaat Mozes spreken tot het volk en dat is Deuteronomium. En die eerste hoofdstukken, ja, die behoren tot mijn idee tot de mooiste van de Bijbel. Je proeft erin dat vuur van iemand die zelf zei niet goed te kunnen spreken, maar dat blijkbaar toch heeft geleerd. Hij vertelt aan die nieuwe generatie het verhaal van vroeger, van wat God heeft gedaan. En het thema daarvan is dus de liefde. En dat is toch altijd lastig om een toespraak te houden over de liefde. Want iedereen heeft er wel mee te maken, maar het blijft lastig uit te leggen. Je hebt eigenlijk ook twee uitersten daarin. Liefde als ideaal, wat iedereen wel graag wil, waar niemand tegen is. Ik denk dat de Bijbel vaak in dat hokje gezet wordt. Zeker die teksten van Mozes, Johannes, Paulus, 1 Korinthe 13. Het is allemaal wat hoogdravend en zweverig. Te mooi om waar te zijn. Wat moet je daar nou mee? Dit kunnen wij toch niet opbrengen. Aan de andere kant, de praktijk van alle dag, wordt liefde ook wel eens instrumenteel. Bijna platvloers. Liefde die je zomaar kan kopen op internet om je eigen eenzaamheid tegen te gaan. En ook in je relaties kan je dat merken. Ja, ja, je zou wel wat meer van je oude moeder willen houden, maar elke keer als je haar opzoekt is ze zo boos en kortaf. Ja, je kind, die maakt steeds andere keuzes. Keuzes waar jij het niet mee eens bent, hoe heb je die dan nog lief? Of je groeit uit elkaar met je partner. Ja, je zou het wel willen, die liefde. Maar het lijkt toch altijd ook een gebroken werkelijkheid. Partijdige liefde. Eigen liefde. Zelfbescherming. En die beide uitersten, die doen natuurlijk geen recht aan wat liefde echt is. Liefde mag nooit een algemeen begrip blijven, zomaar wat mooie woorden om op een kaart te schrijven. Maar het mag ook nooit ruilhandel zijn, dat je alleen van iemand houdt die goed bij jou past. Wat is het dan wel? Daarvoor kijken we vanmorgen naar Gods liefdevolle werk in de geschiedenis en naar de onderlinge liefdadigheid in de gemeente. Juist op die plekken mogen we ervaren, ontdekken wat liefde echt is. Dat we daar ook van leren om te delen met elkaar. Om ons in liefde toe te vertrouwen aan God. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad, schrijft de apostel Johannes dan iets verderop in zijn brief. Liefde, dus een van de belangrijkste waarden van de kerk. Want God is liefde en hij wil van die liefde met ons delen. Daar, wat nog meer is, God is in zichzelf al liefde als drie enige God. Maar ook dan moeten we weer opletten. We kunnen dat ook weer snel te groot maken als een onbegrijpelijk filosofisch systeem, als een verhouding tussen drie personen. Of juist als een alledaags voorbeeld, een liefdespel zoals je water hebt als lucht en als ijs en als stromend water, alsof dat lijkt op de drie eenheid. Te groot of te klein. Wij vinden het zo lastig om het te begrijpen. De kerkgeschiedenis geeft dan het beeld van de dans. De dans van vader, zoon en geest die elkaar vasthouden, samen bewegen, op elkaar vertrouwen. Ze geven zich over aan elkaar in liefde. En in die dans van liefde, daarin mogen wij meedoen. Zo wordt liefde ook steeds meer zichtbaar. Onze liefde elke keer als een verwijzing naar Gods liefde. In liefde komt het grootste van God samen met het gewone van ons mensen. Liefde ten diepste als samenspel. Zou dat ons iets kunnen helpen hoe wij kijken naar liefde? Wij zien liefde toch vaak als iets menselijks. Iets waar je je best voor kan doen, waar je voor verantwoordelijk bent. Iets subjectiefs. En dat lukt dan wel als mensen om je heen ook aardig terugdoen. Als het moeilijk is, dan doe je het liever niet. Maar de Bijbel laat naar mijn idee een andere kant zien. Liefde bestaat al. Liefde is wie God is. Liefde is al aan het werk. In mensen, in de schepping. Liefde is iets objectiefs. En wij hoeven dan alleen maar mee te doen. In de dans te stappen. We hoeven het niet uit onszelf op te brengen. Het is al aanwezig in God, die liefdevol betrokken is op deze wereld. Zo beschrijft dat aloude boek Deuteronomium het ook al. Liefde, dat zie je in de geschiedenis met terugwerkende kracht. In hoe God de wereld heeft gemaakt. In hoe God zich met zijn volk wil verbinden. Hoe hij hen heeft bevrijd. Ja, dat wij bestaan is al een teken van Gods liefde. Mozes vertelt het verhaal dus vanuit Gods perspectief. Het volk is getuige van deze grootse verbondsvernieuwing. God gaat door, door met de mensen die hij heeft uitgekozen. En daarom geeft hij hen ook regels, in het bijzonder de 10 geboden, die volgen in Deuteronomium 5. Zo wordt liefde concreet. Voor ons is de blikrichting van deze toespraak wel verrassend. Want dat verleden, ja, wel in letterlijke zin toch een teleurstelling, het wordt geduid als het werk van God. Het wordt opgehemeld, de geschiedenis van God met zijn volk. Tegelijkertijd wordt het volk in dit hoofdstuk gewaarschuwd voor de toekomst. Er zullen ook kinderen zijn die deze boodschap niet ter harte nemen. Zijn volk om hen heen die hen zullen verleiden. Ja, het volk zal zelfs worden weggevoerd uit het land waar ze nog niet eens binnengetrokken zijn. En zo is in deze toespraak liefde ook iets exclusiefs. God die het volk Israël heeft gekozen, te midden van al die volken die machtiger en groter en aanzienlijker waren, zo koos God voor hen. En dan geldt het ook andersom. Te midden van al die dingen die onze aandacht vragen, mogen wij ons richten op God, dat eerste gebod. Hij alleen, want bij hem komt de liefde vandaan. Een ander is er niet. Er is geen alternatief. Zo richten wij ons op de bron van liefde. Ja, op de liefde zelf. En niet op de dingen die daaruit voortkomen, want die zijn maar leeg zonder hem. Dat is de objectieve en ons overstijgende kern van liefde, denk ik. En dat hebben we nodig om een nieuw verhaal te vertellen. Want op onszelf als een groep verzamelde individuen kunnen we toch niet bouwen. Want zelfs de door ons ontwikkelde technologieën, de algoritmes, Die blijken ook steeds weer onrechtvaardig voor minderheden. We kunnen het niet zelf bewerkstelligen, een systeem van liefde. Maar dit is ook geen oproep om als samenleving weer terug te gaan. Terug naar de zogenoemde Joods-christelijke samenleving. Dat oude verhaal. Maar wel om die oude bronnen ons te laten inspireren. Hier in de kerk. Een nieuwe manier om de tijd te duiden. Zelfs al lijkt het niets. Het kan toch waardevol geweest zijn als je met andere ogen leerde kijken. Als Gods licht erop schijnt, is het geschiedenis een bewijs van zijn aanwezigheid. Ja, welk nieuw verhaal willen wij vertellen? Hoe gaan wij om met ons verleden? Mozes houdt het volk een spiegel voor, waardoor ze opnieuw leren kijken. Een realistische spiegel. Zo realistisch dat sommige mensen denken dat dit veel later is opgeschreven. Of is dit een in alle tijden terugkerend patroon? Een patroon waar, als mensen God uit het oog verliezen, andere bronnen zullen zoeken van liefde, waarin ze uiteindelijk zichzelf verliezen, omdat ze de bron missen. En hoewel wij dat dan horen in de kerk, toch accepteren ook wij vaak die liefde niet. We kunnen bijna niet geloven dat iemand zoveel van ons houdt, ondanks al onze fouten en gebreken. En dan proberen we het liever zelf op te lossen, zonder liefde, maar met allerlei kennis of macht of bezittingen. We durven niet om onszelf daaraan over te geven, om mee te doen in die dans. En zo blijven we op onszelf gericht en niet op God en de ander. Terwijl daar juist Gods werk begint. In de liefde. Daar wordt het zichtbaar, in het kleine. Niet omdat onze liefde opeens perfect zou moeten zijn, maar omdat God er doorheen werkt. Omdat we op die manier meedoen in Gods dans van liefde. Liefde mag dus nooit een algemeen ideaal blijven. Het moet in het concrete zichtbaar worden. Het vraagt om praktische keuzes. Zo geeft God dan ook opdrachten aan zijn volk. Om zijn wetten en zijn geboden te houden. Geboden staan dus hier niet tegenover liefde, maar zijn juist een uiting van liefde. Regels in de opvoeding. Ze zijn een uiting van liefde. Want dan zal het goed met ons gaan, is de boodschap van de Bijbel. Ook al in het Nieuwe Testament zie je dat terugkomen. Apostel Johannes zegt het heel simpel. Geloof in de naam van Jezus en heb elkaar lief. Dat is Gods grote gebod. Johannes schrijft daarover trouwens vanuit menselijk perspectief. Een leven waarin wij zijn overgegaan van de dood naar het leven. Mee in Gods Christus opstanding. Ja, dan is onze geschiedenis donker en mogen we nu leven in het licht. Maar vanuit Gods perspectief is het anders. Dan is ons verleden nieuw herschreven met vrede. Zo kunnen wij dan ook terugkijken. Zonder nostalgie, wel met vertrouwen. God heeft ons leven goed bedacht. Ja, wij maakten soms verkeerde keuzes. Maar toch koos Hij ons in liefde uit. Wij zijn opnieuw begonnen als nieuwe mensen. Levend in liefde. Delend met anderen om ons heen. Liefde is dus niet abstract. Geen verheerlijking van een bepaalde tijd of systeem. Ten diepste ook geen eigenbelang. Nee, het is een reactie. Een ontvangst van Gods liefde, dankbaarheid die daarin overheerst. Want als God ons ook op het oog heeft, als deze Jezus zijn leven heeft overgegeven voor ons, dan weten we zeker dat de liefde wint. En dan mogen wij ook ons hele leven daarvoor inzetten. Amen. We willen nu met elkaar voorbeden doen. Er zijn weer gebeden vanuit de stiltekapel, die vooral gaan over mensen die gemist worden. Daar zullen we voor bidden. We bidden voor gemeenteleden, voor Lisanne van Zwieten, die afgelopen woensdag een nieuwe nier heeft gekregen in het Erasmus Kinderziekenhuis. En voor Daaf Mookhoek, Joke Lingen en Nel Olivier. En natuurlijk het beroep op dominee Martin van Oort. Ook gelegenheid voor stilgebed. We sluiten af met het gezamenlijk. Onze Vader, laten wij bidden. Liefdevolle God, wij danken u dat u ons heeft uitgekozen. Geroepen om mee te doen in uw missie om deze wereld te vervullen met liefde. Leer ons om daarop gericht te zijn. Op uw liefdevolle aanwezigheid. En dat we niet worden afgeleid door onze eigen onmacht. Maar dat we gesterkt mogen worden in elk moment van liefde waarin iets van u zichtbaar wordt. Dat wij door uw geest gaan doen wat we hier zeggen en zingen. Dat we elkaar lief hebben zoals u ons eerst heeft lief gehad. En dat wij de wereld dienen zoals u kwam om uw leven over te geven. Daarom bidden wij u samen. Trouwe Vader, wij bidden u voor uw wereld, waar zoveel ontrouw, jaloezie en hardheid heerst. Wij bidden u daarom om meer liefde in al onze relaties. Thuis, op het werk, in de familie, met onze vrienden. We bidden om oprechte interesse, om toewijding aan de ander. Wij bidden ook om liefde in grotere verbanden, waar nu het tegenovergestelde zo vaak heerst. Wantrouwen richting de overheid, onbegrip voor het koningshuis, haat op sociale media, polarisatie rondom antisemitisme. Heer, dit tegenovergestelde van liefde beïnvloedt ons. Het raakt ons hart. Daarom bidden wij om herstel, om nieuw leven, vanuit uw licht, vanuit uw liefde. Daarom bidden wij u samen. Almachtige Koning, de Heer van uw kerk, wij bidden u daar ook om liefde en bovenal om onderlinge eenheid. Dat in hoe wij met elkaar omgaan een teken mag zijn voor de volken. Dat wij elkaar mogen aanvullen, aanmoedigen, aanscherpen. Leer ons om zo te delen van wat u aan ons geeft, voor mensen dichtbij en mensen verder weg. We denken aan het bijzonder ook aan de gemeenteleden die in een traject zitten van herstel. We bidden voor Lisanne, voor Daaf, voor Mookhoek, voor Joke Lingen, Nel Olivier. Heer, u weet soms lange trajecten die zij al gaan. Trajecten waarbij u ook erbij was. Dat ze dat mogen zien, daar troost uit mogen putten om verder te gaan. En dat wij rondom hem mogen staan met liefdevolle aandacht. En dat we dat niet alleen doen voor onze broeders en zusters in de gemeente, maar voor alle mensen daarbuiten. Mensen die iemand missen en zich eenzaam voelen. Die zoeken naar aandacht. Die verlangen naar vrede. Die maar wachten om hulp. Waai met uw geest in ons hart en in uw kerk. Dat wij vervuld worden met geloof, hoop en liefde. bidden wij u ook voor het beroep van de Andreaskerk of Martin van Noord. Dat ook daar uw geest mag waaien. Mag duidelijk mag worden welke stap gezet moet worden. En wij bidden u sowieso om uw kerk. Waar nieuwe leiders nodig zijn. Wij met uw geest in onze harten. Dat wij ons willen overgeven aan uw dienst van liefde. Dat we een nieuw leven mogen hebben. Waarin we naar u kijken op een nieuwe manier. En de ander niet vergeten. Daarom bidden wij samen. En samen bidden we het gebed dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gaat dan heen deze week in deze wereld in, wetend dat de liefde van God altijd met u meegaat en dat u die mag delen met ieder die op uw weg wordt gesteld. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de kracht en de nabijheid van de Heilige Geest zijn met u allen.